Hebreeën 3 vanaf vers 7. De Heilige Geest zegt immers: horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien, 40 jaar lang. Daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei: altijd weer dwaalt hun hart. Mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen: nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht. Elke dag dat dit vandaag nog geldt. Opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Wanneer er gezegd wordt: horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet koppig als tijdens de opstand. Wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder Mozes leiding uit Egypte waren weggetrokken? Wie werden 40 jaar lang door zijn woede getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden binnengaan in zijn rust? Toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof.
Laten we bidden. Vader God, ik bid u dat u uw woord opent vanochtend. Heer, spreek tot onze harten. Heer, we willen uw stem verstaan. Heer, we willen niet halsstarrig zijn, we willen niet koppig zijn. Heer, we willen uw woord ontvangen. Heer, en ik bid u, Jezus, dat u, Heer, dat u mijn mond en mijn lippen ook zegent in Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben bij de opening al op Psalm 95 gehoord. Hebreeën 3 en 4 gaan ook over Psalm 95. Vorige week had Wim gesproken over het eerste gedeelte van hoofdstuk 3. Met als thema: richt uw aandacht op Jezus. Nou, het volgende stuk is dus hoofdstuk 3, 7 tot en met 16, wat we net gehoord hebben. En ook hoofdstuk 4. Maar hoofdstuk 4 ga ik over 2 weken behandelen. Je zou kunnen zeggen dat dit gedeelte wat we net gehoord hebben een nieuwtestamentisch uitleg is van Psalm 95. En ik wil Psalm 95, dat laatste gedeelte, nog een keer even in onze herinnering brengen. Wat Ala vanochtend voorgelezen heeft. En dat is vanaf vers 7. Ja, hij is onze God. En wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tarten, al hadden ze mij daden gezien. 40 jaar lang voelde ik weerzien tegen hen. Ik zei: het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede: nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. Nou, Psalm 95 begint zo mooi. Het is zo'n prachtige psalm. Maar het eindigt dan in een waarschuwing. Er is een kudde, een volk, een gemeente. Wijst allemaal op hetzelfde neer. Die al verlost was uit Egypte. Ja, de Israëlieten waren slaven in Egypte. Ze werden verlost. Ze gingen door de woestijn. En ze hadden een duidelijk doel: de rustplaats. Het beloofde land. Nou, Hebreeën 3:1 is heel duidelijk. Daar staat: u allen heiligen broeders en zusters die deel hebt aan de hemelse roeping. Hier wordt gesproken voor gelovigen. Deze tekst. Hebreeën gaat voor ons gelovigen. Massa en Meriba waren plaatsen in de woestijn waar het volk in opstand kwam vanwege watergebrek. En dat is de Exodus 17. Maar hier in Psalm 95 krijg je het idee dat Massa en Meriba aangeduid wordt als die hele woestijnperiode, die 40 jaar lang. En opvallend is ook dat de NBV-vertaling Massa vertaald heeft met beproeving. En dat is ook wat het betekent. Dus daar staat niet de naam Massa, maar er staat beproeving en uitdaging. En er staat voor Meriba, betekent opstand en verbittering. Massa en Meriba. De grote vraag is: wat gebeurt er als wij Massa, Dus beproeving en uitdaging meemaken. Is onze respons dan Meriba, opstand en verbittering? Vraagteken. Het volk van God is onderweg. En onderweg komen wij allemaal situaties terecht. Allemaal dingen gebeuren er. De vraag is altijd, als wij in een plaats van beproeving komen, is er dan opstand tegen het woord of is er vertrouwen in het woord? Vertrouwen in het woord van God. Vertrouwen wij Gods woord? Vertrouwen we op de stem van God, wat God gezegd heeft? Of is er twijfel, ongeloof in het woord van God? En zelfs opstand, rebellie. Laten we in tijden van beproeving deze machtige vers van Psalm 95 vers 7 zeggen. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Wat een prachtig vers is dat. Ja, hij is onze God. Dat is een belijdenis. Dat moeten we ook belijden. Hij is onze God. Wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Hij, Yahweh, is onze God. Hij, Jezus Christus, is onze God, onze goede herder. Wij zijn het volk dat door zijn hand geleid wordt. Wij zijn de kudde. Ik vind dat zo mooi. God is natuurlijk ontzettend groot. En hij leidt ons met zijn hand. Hij stuurt ons. Stop, duur. Zo mooi beeld is dat, hoe God ons leidt met zijn hand. We zien hier vervolgens een vergelijking tussen de kudde, de gemeente van Mozes, en de kudde van Jezus. De kudde van Mozes en de kudde van Jezus. Nou, eerder in het hoofdstuk 3 werd al een vergelijking gemaakt van het huis van Mozes en het huis van Jezus. Het huis van Jezus Christus is de gemeente. Wij zijn het huis van Jezus Christus. En het huis van Mozes, de kudde van Mozes, is de woestijngeneratie. Het punt dat hier gemaakt wordt, is dat deze twee kuddes zich, hoe ondanks de tijdverschil, toch wel in een soort gelijke situatie bevindt. Beide hebben Gods stem immers gehoord. Beide worden geleid door een machtige profeet. De een door Mozes en de andere door Jezus. Alleen het verdrietige is dat het Mozes nooit gelukt was om zijn kudde in de rustplaats binnen te brengen. Het was Mozes niet gelukt om het volk in het beloofde land te brengen. Ze zijn nog met volle moed door die Rode Zee getrokken, of de Schelfzee. Ze hebben slavernij achter zich gelaten. En toen kwamen ze bij Kadesh Barnea. En toen wou het volk toch niet binnentrekken. Maar Jezus Christus gaat het wel lukken. Amen. Oh, Jezus Christus gaat zijn volk wel degelijk in die rustplaats brengen. Zijn exodus is vele malen groter. Dat is zo mooi op die berg van verheerlijking. Ben ik nog vorige week geweest. Het is nog maar de vraag, is dat de berg Hermon of berg Tabor? Andere keer om dat te discussiëren. Maar we hebben ze allebei gezien. Maar op die berg van transformatie, toen van verheerlijking, stond Jezus te praten met Mozes en Elia. Waarover? Over de exodus van Jezus. En de exodus van Jezus zal vele malen groter zijn. En hij zal met een grote schare uittrekken. Maar de vraag vanochtend en de vraag die hier blijkbaar gesteld wordt, hoor jij daarbij? Ben jij daarbij? Dat hangt ervan af of wij luisteren naar de stem van God. Nou, wat was de oorzaak dat sommigen die rustplaats niet binnengetrokken waren? En anderen wel. De volgende generatie wel. Nou, het is het grote probleem, het grote thema in de Bijbel. Horen en doen. Horen en doen. Dat is een bekend thema van Jezus. Een thema van Jacobus heeft het daarover. Paulus heeft het erover. De psalmen hebben het erover. Spreuken hebben het erover. Horen en doen. Horen samen. Jezus zei, Je kunt het achter mij lezen, Matthäus 7 vers 24. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Het beeld dat zometeen laten zien wordt is, ons hart moet zacht zijn, ons fundament moet hard zijn. Ons hart zacht, fundament hard. Het omgekeerde is het grote probleem als je hart hard is en je fundament zacht is. Dus dat zijn die twee contrasten die je even voor je mag houden. Horen maar niet doen is ongehoorzaamheid. Dat is de kern van ongeloof en rebellie. Je hoort, je registreert, je weet en desondanks niet doen. Nou, dat, zegt de Bijbel, is een heel groot probleem. De consequentie van horen, maar niet gehoorzaam zijn, is dat het hartje, dat grote hart, het hart, totdat verhard wordt. Tot het versteend wordt. Deze verstening van hart lijkt een langzaam proces te zijn. Petrificatie, denk ik, is het woord. Verstening, dat is een langzaam maar gevaarlijk proces. Maar naast dat proces is er ook het kritieke moment van verstening. Het kritieke moment, zoals we in de MBV lazen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. De HSV vertaalt dat dan letterlijk. En dat is dan ook in dit geval ook mooier. Maar ik zeg niet dat de MBV verkeerd is, want wees dan niet koppig. Dat is absoluut de betekenis. Maar de HSV zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. En dat is, het komt op hetzelfde neer als koppig zijn. Maar dan dat beeld van dat harde hart wordt hier duidelijk geschetst. En lieve gemeente, dit is 100% aan christenen gericht. Dit is niet aan niet-christenen gericht, deze verse. Verhard uw hart niet, is niet aan niet-christenen gericht. Het gaat om gelovigen die een zacht hart hebben. Ze hebben dat ontvangen van de Heer. Toen ze wedergeboren werden, hebben ze het hart van steen werd eruit gehaald. En wij hebben een hart van vlees, een levend hart gekregen van de Heer. Maar dat levend hart, dat klopt, dat loopt gevaar om versteend te worden als wij Gods stem niet horen en ook niet doen wat Jezus zegt. Een hard hart, een versteend hart kan liefde niet ontvangen. Een versteend hart kan Gods genade niet ontvangen, Gods vergeving niet ontvangen. Een hard hart kan hoort Gods stem ook niet meer duidelijk. Een hard hart luistert niet en is niet gehoorzaam. Mensen die niet geloven hebben al een hard hart. Hun hart kan niet versteend worden, want hun hart is hard. God wil hun een hart van vlees, een levend hart geven. Maar christenen, kinderen van God, die een zacht hart hebben, lopen het gevaar van verstening. Dat is het gevaar omdat je hart verhard wordt door ongehoorzaamheid. En je kan het ook vergelijken misschien met eelt. Eelt op je vingers. Bij gitaarspelen krijg je eelt, dan is het wel handig. Maar eelt op je hart is niet goed. Dat je hart, bewaak boven alles je hart, zegt Spreuken. Zorg ervoor dat je hart zacht blijft. Want alleen een zacht hart kan liefde ontvangen en liefde geven. En als we een muurtje eromheen bouwen, of als we dorens om ons hart hebben, of als ons hart vertrampeld is, dan kunnen wij geen liefde meer ontvangen. Dus er bestaat zoiets als verstening van het hart. Het is een langzaam en gevaarlijk proces. Het is een weg die wij niet moeten bewandelen. Het is een weg van onverschilligheid, een weg van lauwheid, een weg van ongevoeligheid tegenover de Heilige Geest. Nou, we zien hier in Hebreeën 3 en 4 en twee tegenpolen altijd weer. Geloof en ongeloof. Geloof en ongeloof. Luisteren en gehoorzamen aan Gods stem is geloof. En niet luisteren naar Gods stem is ongeloof. Nou, we geven in deze gemeente, in de Ichters gemeente, heel veel aandacht aan het leren luisteren naar Gods stem. En we willen dat iedereen van de gemeente dat leert luisteren. In eerste instantie is het altijd Gods woord waar je Gods stem mag verstaan door te luisteren. Maar er zijn zoveel verschillende manieren hoe we Gods stem mogen luisteren. Dus we geven er heel veel aandacht aan. Maar de logische volgende stap is, als je vandaag Gods stem hoort, dat je ook gaan doen wat hij zegt. Want alleen maar heel, oh, dat was een mooie preek, zeg, wauw, was dat goed. En dan ga je 's middags alles weer vergeten en je gaat weer je eigen weg. Nou, dat is natuurlijk uiteraard niet de bedoeling. Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Vandaag is het vandaag is nu. Het vandaag is als je Gods stem hoort. Lieve gemeente, lieve bezoekers, Laat dat beslissende moment, dat als je Gods stem hoort en je hebt de kans om het te doen, laat dat niet aan je voorbij gaan. De woestijngeneratie had dat kritieke moment bereikt bij Kadesh Barnea. Ze stonden aan de grens van het beloofde land. Ze konden het beloofde land zien. Maar er was ongeloof. Er was twijfel. Er was rebellie. Ze geloofden het nare rapport, het slechte rapport. En ze mochten niet binnentrekken. Voor hen was er geen tweede kans meer. Dus dat bedoel ik met, soms is er, er is een moment, dat kritieke moment, dat er geen kans meer is. Ongeloof en niet luisteren naar Gods stem leidt altijd tot verharding van hart. Maar dat proces kun je elk moment stoppen, lieve gemeente. Het proces van verstening, het proces van verharding, kan teruggedraaid worden. Je leven lang, en natuurlijk wil ik jullie oproepen om niet daarmee te wachten. Je kan altijd met je hart en naar Jezus toe komen. Heer, maak mijn hart weer zacht. En soms moeten we dat bijna elke dag doen. Zeg, Heer, maak mijn hart zacht. Want verharding ligt altijd op de loer, gemeente. Verharding van hart ligt altijd. Iemand zegt iets gemeens tegen jou. Opletten, laat je hart zacht blijven. Iemand er gebeurt onrecht, er gebeuren dingen in jouw leven. Verharding van de hart ligt altijd op de loer. Maar voor iedereen komt ook een kritiek moment waar het te laat is. Daarom, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Misschien is vandaag wel, het klinkt heel melodramatisch, misschien is vandaag wel jouw kritiek moment. Hoor Gods stem en doe wat hij zegt. Wacht er niet meer. Wacht niet. Doe wat hij zegt. Het vandaag, geloof ik, is in het algemeen, wordt het heden bedoeld dat met Christus hemelvaart is ingeluid. He, dus ik geloof ook dat het vandaag ook een ruimere begrip is. Het is de genadetijd. Het is de tijd waar we nog kunnen antwoorden op Gods stem. En dat is vandaag, vanmiddag, morgen. Maar wacht daar niet te lang mee. Als je Gods stem hoort door het lezen van de Bijbel, door een preek, door een woord, door een visie, door een droom, verhard je hart niet. Wees gehoorzaam. Doe wat hij zegt. Doe wat God zegt. En wees niet opstandig. Je kunt heel blij en misschien zelfs trots zijn dat je Gods stem kunt verstaan. Oh, ik heb Gods stem verstaan. Wat fantastisch. Maar het gaat erom dat je het ook doet. Wees dan ook gehoorzaam. Doe wat hij zegt. Het doel van Gods stem verstaan is altijd gehoorzaamheid. Doen wat Jezus zegt. Nou, de stem van God is, als wij het over de stem van God hebben, hebben we het altijd over de stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons de weg wijst, die onze leraar is, die onze parakleet is, die langs zij komt. De Heilige Geest zegt tegen ons, en vooral vandaag, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Nou, halsstarrigheid en koppigheid is de houding waarbij Gods kinderen hun hart afsluiten voor Gods stem. Halsstarrigheid en koppigheid is de houding van Gods kinderen waar ze zich afsluiten van Gods stem. En de ultieme consequentie van ongehoorzaamheid is niet niets. Het is het niet binnengaan in Gods rust. Als je je hart verhardt en niet luistert naar Gods stem, is de ultieme consequentie niet binnengaan in Gods rust. We lezen vervolgens dat die bijzondere vergelijking tussen het beloofde land en Gods rust. Het beloofde land is de plaats van Gods rust. Het land binnengaan staat dus gelijk aan Gods rust ontvangen. Nou, ongehoorzaamheid brengt altijd onrust. Je kan het negeren. Maar we weten allemaal, ongehoorzaamheid brengt onrust. Gehoorzaamheid brengt rust. Ongehoorzaamheid brengt rust, onrust in je hoofd, in je hart, in je ziel, in je lichaam. Het brengt onrust. D.L. Moody, ik heb het hier achter mij ook vertaald, die heeft een mooie uitspraak. Er zal geen vrede en rust zijn in een ziel, totdat het ervoor kiest om Gods stem te gehoorzamen. En als je Gods stem gehoorzaamt, dan komt er rust, dan kom je in de centrum van Gods wil. En daar is de eye of the storm, de oog van de storm, daar in het middenpunt, daar is Gods rust. En dat is de plek van gehoorzaamheid. Als je over iets twijfelt wat je moet doen en de gedachte geeft je onrust, dat is voor ons een hele goede teken van niet doen. Niet doen. Moet ik het doen? En je denkt daarover na. En het, boem, boem, je hart gaat tekeer. Dat is duidelijk. Niet doen. Niet doen. En gehoorzaamheid en vrede als je bidt. En dan mag je ook weten, hey, dit prijs, dit moet ik doen. Het geeft je rust en vrede. Dat is wat gehoorzaamheid aan de wil van God, het horen van Gods stem, altijd doet. Dus door gehoorzaamheid, lieve gemeente, ben je in het centrum van Gods wil. Daar moet je zijn. En dat is in de voetstappen van Jezus bewandelen. Die Rabbi Jezus navolgen. Doen wat hij zegt. En we hoeven geen antwoord te verwachten als het gaat om iets wat de Bijbel al lang gezegd heeft. Hij zegt, mag ik stelen? Mag ik stelen, Heer? Nee, dat hoef je niet te vragen. Dat staat al in het woord van God. Heel veel antwoorden staan hierin. Lees de Bijbel. En dus heel veel antwoorden waar je mee, vragen waar je mee zit, staan al lang in de Bijbel. Mag ik liegen? Nee. Mag ik overspel plegen? Nee. God heeft daar al lang gezegd van niet doen. Maar in de... Er zijn zoveel dingen waar je voor mag bidden en God zal je leiden. En luister naar ja, of dat rust brengt of dat het onrust brengt. En wees dan altijd gevoelig naar het luisteren van de stem van de Heilige Geest. Want als je doet wat God zegt, hoe moeilijk het ook is, zul je rust en vrede ervaren. Dat belooft God jou. En nou de woestijngeneratie waren slaven in Egypte. Ze hadden verlossing meegemaakt. Ze hadden bevrijding meegemaakt. Ze werden gedoopt in de naam van Mozes, staat er later, en kwamen in de woestijn terecht. Het was Gods volk. Ze hadden het verbond gesloten met God. Maar ze waren desondanks niet binnengetrokken in het beloofde land. Waarom? Omdat ze niet luisterden naar Gods stem. Wel verlost, wel verbond gesloten, maar niet binnengetrokken. Nooit hebben ze de rust ontvangen omdat ze rebels waren. Nou, als je luistert naar Gods stem en doet wat hij zegt, dan kom je in Gods rustplaats. Nou, de ultieme redding is bij Jezus zijn in eeuwigheid. Ultieme redding. Ultieme ongehoorzaamheid is niet geloven in Jezus Christus. En heel duidelijk, wie niet gelooft zal verloren gaan, maar wie gelooft zal eeuwig leven ontvangen. Dat is het grote paradigma. De auteur van Hebreeënbrief schrijft aan de gelovigen van nu. De gemeente wordt vergeleken met de woestijngeneratie. Wat is het gevaar? Waar ging het ook al mis met de gemeente van Jeruzalem, waar deze brief direct aangeschreven werd? Nou, het eerste was, dat hadden we uitgebreid in de vorige preken behandeld, ze hadden de hoog verheven positie naar beneden gehaald. Jezus, wow, hij was zoals een engel, hij was als een profeet, belangrijke profeet zoals Mozes. Jezus was misschien een ja goed, Jezus was een profeet, engel, maar ze hadden die hoge positie van Jezus naar beneden gehaald. Ze zagen hem niet meer als gelijk aan God. Dat was het eerste probleem van de gemeente. En het tweede was dat ze door ongehoorzaamheid, dat hun hart langzaam verhard werd. En dat ze op diezelfde route waren als de woestijngeneratie. Nou, voor alle duidelijkheid, het gaat om gelovigen, dus die de stem van God horen maar niet doen. En dan zegt de HSV, de herziende statenvertaling, daarom. Daarom is altijd heel goed als je dat leest in de Bijbel. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, heden, indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Vergeet nooit dat Gods woord heeft drie vijanden. En dat komt uit het gelijkenis van de zaaier. De eerste vijand van Gods woord is de duivel. En die wordt vergeleken met vogeltjes die het zaad van Gods woord opvreten. De andere vijand van Gods woord is jouw eigen vlees. Die zijn eigen gang wil gaan. Die niet wil luisteren. En de derde vijand van Gods woord is de wereld. Met al zijn verleidingen om je heen. Nou, als je Gods stem hoort, verhard je hart niet. Verhard je hart niet. Zorg ervoor dat je een zacht hart hebt. Ontvang Gods woord in jouw hart. Neem het op in geloof. En wees gehoorzaam. Laat je hart weer zacht worden. Laat dat verstedingsproces ophouden. Dat is altijd weer, als het dreigt te verharden, als het dreigt te verstenen. Heer, geef u mij een zacht hart. Heer, neem mijn hart. Maak het weer zacht, Heer. En elke keer weer mag je, Als je gehoorzaam bent, mag je weer Gods rust ervaren. Dus dat is iets wat je dagelijks mag ervaren. Je zal eindelijk die rust ontvangen als jij doet wat God zegt. Nou, misschien denk je, ik heb Gods stem wel eens gehoord. Maar ik ben er niet altijd meteen op ingegaan. En soms ook later pas, mag ik dan Gods rust niet binnenkomen? Nou, je hebt het kritieke moment en het proces van verharding. En dus er zijn duidelijk twee lagen. Ten eerste duidelijk, wees ervan bewust. Je hebt de ultieme rust van God. Dat is God. Je hebt Gods roepstem gehoord. Je bent gehoorzaam geweest. Je gelooft in Jezus Christus. En dat heeft jouw redding en verlossing gebracht. En de ultieme rust is als we bij Jezus Christus in het nieuwe Jeruzalem gekomen zijn. Maar we mogen die rust wel ervaren in het dagelijkse leven. En dat is die tweede laag. Elke keer als jij Gods stem hoort, elke keer als je gehoorzaam bent, ervaar je meteen ook rust van de Heer. Je ervaart vrede in het hier en nu. Elke keer als je doet wat God zegt, is er rust. En elke keer als we niet doen wat God zegt, ervaren we onrust in ons hart. Als christen ervaar je dat continu. En dat is heel normaal. Dat is een heel normaal groeiproces. Dat heb ik nog regelmatig. Je doet wat God zegt. Je hoort Gods stem. Je doet het juiste. En je ervaart rust. En je doet niet het juiste. En je ervaart onrust. Dat is heel normaal. Het punt is, wat doe je als jij die onrust ervaart? Als dat versteningsproces begint van je hart, dan breng je hart weer naar de Heer toe en zorg dat het zacht blijft. Dus dat proces heeft niks te maken met de redding. Maar het is duidelijk dat we Gods zegen elke keer ervaren als we luisteren, als we God gehoorzaam zijn en de rust ervaren. Als we niet doen wat God zegt, ervaren we onrust. Maar hier komt het, als we vervolgens willens en wetens volharden in het ongehoorzaam zijn, dan is er dat proces van verstening. Dan wordt ons hart harder en harder en harder en harder. En dat is een proces waar je niet in wil zijn. Een proces dat je moet onderbreken. Onderbreek het vanochtend. Stop ermee. Luister naar Gods stem. Zorg ervoor dat je hart weer zacht wordt. Nou, dat is wat Hebreeën 2:2-3:4 zo tot hier zegt. Ik wil even een belangrijk theologisch zijstraatje bewandelen. Want dat heeft wel met dit thema te maken. De vraag, kunnen we 100% zeker zijn van onze redding? Dat is een vraag die af en toe gezegd wordt, vooral uit meer reformatorische kringen of baptistenkringen. Die mensen, kan je wel echt zeker zijn dat je gered wordt? En ik wil daarop antwoorden met een 100% ja, daar kan jij zeker van zijn. Waarom? Omdat de Heilige Geest in ons bevestigt dat wij kinderen van God zijn. We kunnen roepen, Abba, Vader, God is onze Vader. We mogen daar vast en zeker zijn. Je hoeft niet te twijfelen over je redding. Heb jij Jezus aangenomen als Heer van je leven? Heb je Jezus beleden als Heer? Ben je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Dan ben jij gered. Maar kan een christen afvallen van het geloof? Met andere woorden, kunnen we onze redding verliezen? Nou, er zijn meerdere visies. Je hebt ja, nee, ja maar. En laat ik dat eventjes even doorgaan. Visie nummer 1 houdt in dat wij vooral die vrije wil hebben. We hebben gekozen voor Jezus. Maar als we zondigen en het tobond maken, dan raken we de redding weer kwijt. We moeten het dan weer goed maken. En dan hebben we de redding weer. Maar als we het weer tobond maken, dan zijn we het weer kwijt. Dus een beetje een jojo-achtige situatie. Visie 2 is het hoofd. Gedachte, ik ga hier 100 jaar van 2000 jaar van theologie nu verbasteren. Maar God is soeverein. Hij heeft mensen uitverkoren die gered zullen worden voor het begin van de aarde. Voor de schepping al wist hij, dit zijn de mensen die gered zullen worden. En Jezus Christus is ook voor de uitverkorenen gestorven en opgestaan. Hij heeft voor hun redding gebracht. Voor de uitverkorenen. Nou, dat is zeg maar heel cru gezegd, dat is een beetje het Calvinisme. Er zijn heel veel variaties in al deze dingen. Ik wil een beetje de lijn van Arminius, een Nederlander, een paar honderd jaar geleden, volgen, waar ook de Pinkster theologie ook vooral is ingeworteld. En dat is ook mijn visie, hoe ik hierin zit. Het houdt in dat Jezus inderdaad voor iedereen gestorven is. Dat geloven al die visies natuurlijk. Maar alleen degenen die voor hem kiezen, zijn gered. We zijn door genade en geloof gered. Ja, we hebben een vrije wil. We hebben geloof. Wij hebben geloof. Maar God had ons inderdaad van tevoren al uitgekozen, omdat God alwetend is. En het is een heel simpel, maar voor mij een heel duidelijk beeld. Op het poortje van, als jij tot geloof komt, daar staat, en door geloof en genade ben je gered. Jij gelooft in Jezus Christus, je loopt door het poortje. En als je je omdraait, staat dan aan de andere kant van het poortje, uitverkoren. Dus om duidelijk te maken, dus het kant van God en de kant van ons. Wij hebben gekozen voor Jezus Christus, maar hij heeft ons al van tevoren uitgekozen, absoluut. Nou, kan je vervolgens, als jij gered bent en opgenomen bent in het gezin, kan je jouw redding weer kwijtraken? Kun je het zomaar kwijtraken? Ik geloof niet dat je jouw redding kunt kwijtraken of verliezen. Okay. Maar goed blijven luisteren. Ik geloof wel dat je jouw redding, dat je Jezus kunt verloochenen en afzweren. Dus omdat wij een vrije wil gekregen hebben en omdat die vrije wil vanaf het begin in de tuin, zoals de mens geschapen is, Adam en Eva, is die vrije wil erin gezet. En God wou juist mensen hebben die uit vrije wil hem zou liefhebben. En daarom heeft hij ook die boom geplant, de boom van de kennis van goed en kwaad, geplant in de tuin, zodat ze mogen kiezen. Dit negatieve proces van afvallen is omschreven in Hebreeën 3 vers 4. Door niet te luisteren naar Gods stem, door ongeloof, door rebellie, wordt het hart van de gelovigen verhard. Het hart wordt steeds harder en harder en harder. En het distanceert zich van God. Nooit in de Bijbel lees ik ergens dat God zich distanceert, tenminste in het Nieuwe Testament, dat God zich distanceert van ons. Het is wij die ons distancieren van God als wij niet luisteren naar zijn stem, als we ongehoorzaam blijven, als we volharden in het ongehoorzaamheid, is het ons hart dat verhardt. Denk aan de verloren zoon. De verloren zoon zegt, pa, ik wil gaan. En wat doet de pa? Hij zegent zelfs zijn zoon en geeft hem allemaal spullen mee zelfs. Hij rent er niet achteraan. Hij gaat en hij wacht tot hij terugkomt. En ik denk, ik ben dan zo Pinkster dat ik ook absoluut geloof dat een Heilige Geest is. En die de verloren zoon probeert weer terug te brengen. Maar het is wel, de vrije wil wordt gerespecteerd door de Vader. Dus als je wilt gaan, als je God verloochent, staat ook in Timotheus, zal hij ons ook verloochenen. Als God ver weg lijkt te zijn, wie denk je wie zich heeft bewogen? Vind ik een leuke uitspraak. In Engels klinkt dat natuurlijk veel leuker. Maar als God ver weg lijkt te zijn, wie heeft zich daar bewogen? Nooit God. Not God. Dus voor de duidelijkheid wat ik hier zeg is, je kunt je redding niet zomaar kwijtraken. Absoluut niet. Dus je kunt je redding niet verliezen zoals je mobieltje of je portemonnee verliest. Oh, ik heb hem kwijtgeraakt. Oh, wat stom. Hoe kon dat nou gebeuren? Maar je kunt het wel, je kunt Jezus wel verloochenen. En dat denk ik, is een dramatische keuze die God wel respecteert. Maar ik denk dat dat na een lang proces is van verharding en verharding van het hart. Dus waar je niet elke keer weer teruggekomen bent. En Heer, hier is mijn hart. Het begon een beetje te verstenen. Hier ben ik hier. Ik geef u mijn hart. Dat is zo belangrijk om dat te doen. Denk ook eens aan adoptieouders. Ze hebben kinderen volledig aangenomen. Wij zijn allemaal geadopteerde kinderen. De geest van adoptie doet ons zeggen, Abba Vader. En adoptieouders hebben hun kind 100% aangenomen als hun eigen. De kinderen mogen mama en papa zeggen. Ze mogen er helemaal bij horen. Ze zijn erfgenamen geworden. Ze hebben taken en plichten in het huis. Ze maken helemaal deel van het huis. Maar wat moet er gebeuren dat zij geen kinderen meer zijn van hun ouders? Dat is, ik denk dat dat alleen de keuze is van de kinderen en nooit van de ouders. Ik geloof dat van Gods kant er geen schappen bestaat. En dus niemand, staat ook die prachtige tekst, niemand kan ons uit Gods handen rukken. Dus de duivel is niet machtig, kan jou niet uit Gods handen rukken. Ik denk ook niet dat je het zomaar kan kwijtraken, je redding. Het is alleen willens en wetens. Als jij daarvoor kiest om Jezus te verloochenen, dan denk ik, dat is mijn mening, dat jij jouw redding wel weer kan afstaan. Ik geloof dus niet dat je zomaar kan afvallen. Het is een proces van verstening. Ik geloof zeker niet dat als je in een geloofscrisis terecht bent gekomen, dat je zomaar jouw redding kwijt bent geraakt. Ik geloof ook niet als je iets heel slechts gedaan hebt als christen, vul het zelf maar in, dat je opeens je redding kwijt bent geraakt. Hè? Dus dat hoor je mij niet zeggen. Dus geloofscrisis of een dramatische, als je iets heel slechts gedaan hebt, zo raak je je redding niet kwijt. Het is een proces van verstening. Het is een proces van met het ultieme punt dat je Jezus verloochent. Maar vanochtend wil ik jullie bemoedigen. Zo zware preek vanochtend. Jan preekt altijd zulke lieve preken. En we voelen ons altijd zo opgebouwd. Vanochtend zo'n preek. Jullie hoeven het niet overal mee eens te zijn. Maar wees wel hiermee eens. Als je vandaag zijn stem hoort, verhard je hart niet. Verhard je hart niet. Vanochtend was het dus een beetje theologie. Maar het belangrijkste is te luisteren. Luisteren naar Gods stem. We zijn hier in hoofdstuk 3 dus aangekomen bij de kern van de Hebreeënbrief. Ook ons jaarthema, binnenkomen in Gods rust. En dat is toch ons doel, we willen binnentreden in Gods rust. De Hebreeënbrief is heel lang, we zullen de komende tijd nog veel over hebben. Maar vanochtend ging het dus om de basis. Degene die luisteren naar Gods stem, die treden binnen in Gods rust. Denk aan het kritieke moment, denk aan het proces en laat je hart niet verharden. Degene die horen en doen, ontvangen de rust. Zorg dat jij in het centrum van Gods wil bent. Dat je gehoorzaam bent, want daar is de rust. Wij rusten, en dat gaan we nu zometeen vieren. Met het avondmaal, het worshipteam kan ook naar voren komen. Wij gaan rusten in het volbrachte werk van Jezus Christus. Daar zit onze ultieme rust in. Dat Jezus zei aan het kruis, het is volbracht. Hij heeft het werk gedaan voor ons en daarom mogen wij rusten. Maar God, Jezus zegt wel, als je van mij houdt, doe wat ik zeg. Wees dan ook gehoorzaam. Laten we opstaan. Ik ga bidden. En dan laat ons ook voorbereiden op het avondmaal. Dat we samen kunnen vieren. Halleluja. Halleluja. En als jij met je hart ergens in het proces van verstening terechtgekomen bent, het eerste, voel je niet schuldig. Het is, breng het naar de Heer toe. Je mag het nu, je hart gewoon zeggen van, Heer, maakt u het weer zacht. Ik wil weer ontvangen. En je merkt van, ik ontvang Gods liefde niet meer zo. Dan is jouw hart hard geworden. Ik ontvang die genade van God elke dag niet meer zo. Je hart is dan hard geworden. Je bent verbitterd geraakt misschien. Je hart is hard geworden. Geef je hart weer aan de Heer. Geef je hart aan Jezus. En Hij zal het weer helemaal zacht maken. Hij zorgt dat het weer klopt. Halleluja. Halleluja. Vader God, ik dank u dat u hier bent deze ochtend. En ik dank u dat u gesproken heeft, Vader. Dank u voor uw woord. Heer, en we willen luisteren naar uw stem. Heer, en als sommige dingen misschien moeilijk waren of niet goed begrepen zijn. Heer, ik bid u dat dit overkomt, Heer. Heer, dat we moeten luisteren naar uw stem. En daar ligt zegen in. Als we gehoorzaam zijn aan uw stem, dan is daar zegen. En de resultaat is dat we uw rust ontvangen. Heer Jezus, ik bid u, Vader, dat iedereen hier nu op dit moment uw stem mag horen, Heer. Halleluja, Jezus. Uw roepstem. Heer, de stem die zegt, kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Ik wil jullie rust geven. Dat zijn de woorden van Jezus die nog steeds gelden. Als je vermoeid bent, Heer, en als je rust nodig hebt, kom toch naar Jezus toe. Hij zal je verkwikken. Halleluja, Heer Jezus. Prijs uw naam, Vader. Halleluja, Heer. Maakt u op dit moment harten zacht. Wilt u harten zacht maken in Jezus' naam. Halleluja. Halleluja, u bent goed, Heer. Dank u voor uw liefde, dank u voor uw trouw. Halleluja. We gaan samen een lied zingen met elkaar. En we zullen ons voorbereiden voor de avondmaal, voor het avondmaal. En strek je zo uit. Als je nog iets met je hartproblemen hebt. Jezus is de grote cardioloog. Hij gaat je hart weer helemaal in orde maken. Amen. Prijs de Heer. Halleluja.